Hoi, welkom bij de Talk for My Name podcast, aflevering 12 van seizoen 4. Afgelopen zondag stond deel 3 van de Triple Header op het programma op het circuit van Silverstone. In een wisselvallig weekend wat betreft het weer kwam de ervaring bovendrijven. Lewis Hamilton wist voor het eerst sinds Saoedi-Arabië 2021 weer eens een Grand Prix te winnen. Nummer 104 van zijn carrière. En met deze overwinning is hij ook de eerste coureur die na racestart nummer 300 nog een keer een overwinning pakte. Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen. Allemaal lukte het ze niet. Ik ga erover praten met aan de virtuele tafel Arie Meijer.
Hey, hallo.
Hallo. En Alexander Kriep.
Hallo jongens.
Goeiedag jongens. Ik heb volgens mij vorige week Arie horen zeggen dat Lewis Hamilton nog wel eens een kans hebben was voor dit weekend. En dan zie je hem dit weekend. Die ervaring komt bovendrijven. En dan die vreugde na die race. Zo lang niet gewonnen en dat je dan toch... Ik word daar toch wel heel erg gelukkig van. Ik heb niet zo heel veel met Lewis Hamilton, maar als je dan ziet hoe blij die is om dan voor zijn thuiscircuit, voor zijn thuispubliek, zijn 9e overwinning ook nog eens op Silverstone te pakken. Genieten toch?
Absoluut, absoluut. Ik heb heel vaak gezegd dat ik hoopte dat het nog heel lang zou duren voordat hij weer een race zou winnen, omdat ik het hem niet gunde. Maar ja, afgelopen race, het was inderdaad genieten. En om Hamilton te zien na afloop, je zou bijna zeggen, laat hem nog eens een keer 2,5 jaar geen race winnen. Want, en dan niet omdat ik het hem niet gun, maar gewoon die pure emotie die je inderdaad nu zag, die je eigenlijk in heel veel overwinningen hiervoor niet meer zag, omdat het te gewoon was geworden om te winnen. Dit is gewoon mooi om te zien. Het was alsof hij zijn eerste overwinning opnieuw pakte. Hij gaf zelf ook aan van, ik heb daadwerkelijk gedacht dat de vorige overwinning misschien wel de allerlaatste was, dat het gewoon nooit meer zou gebeuren. Dus ja, het is ook wel wat voor hem. Dus ja, het is emotie en vooral die emotie die eruit komt. Een opluchting dat het eindelijk maar toch weer is gelukt na, wat is het, 56 races zonder overwinning.
Ja, 945 dagen inderdaad. Maar wat Arie zegt, ja, het is mooi. Gewoon, het voelde alsof het zijn eerste overwinning was. En het is natuurlijk ook een overwinning waar hij echt hard voor heeft moeten werken. Want ze starten 1-2, Russell op 1, Hamilton op 2. En gelijk de eerste ronde moeten ze er al keihard voor werken. Nou, er komt een regen die eigenlijk net niet doorzet. Ja, het was huzarenstukje dit. En hij heeft er echt voor moeten werken. Dus een welverdiende overwinning voor Lewis Hamilton.
Ja, en ik snap dan zelf ook die blijdschap wel, als je weet ook waar die dan vandaan komt. Hè? Ik bedoel, Saudi-Arabië 2021 is de laatste overwinning. Maar vervolgens, dat team is natuurlijk eigenlijk helemaal ingestort. Hè?
Ja.
Ik bedoel, met die nieuwe reglementen, volledig verkeerd concept gekozen. Dat helemaal om moeten gooien. Eerst nog proberen te redden. Nou ja, dat was eigenlijk een kansloze missie. Het hele concept maar weer omgegooid. En nu beginnen die langzaamaan weer aan te haken. En zie je dus ook dat ze mee kunnen doen voor overwinningen. Russell eerst al, nu Hamilton. Ja.
Ja, maar zeggen, het is niet dat er geen mogelijkheden waren. Hè? Want Russell heeft er inderdaad al 2 overwinningen gepakt. Natuurlijk, 2 jaar geleden pakte hij al een overwinning. En de vorige race pakte hij er weer eentje. Dus het is niet dat de mogelijkheden er niet waren.
Maar had Hamilton deze race wel gewonnen als Russell niet was uitgevallen? Want die heeft natuurlijk, die had problemen met zijn koeling. Een suspected water leak. Daarmee is hij uitgevallen. Had Lewis Hamilton deze race wel gewonnen als Russell niet mee, of als Russell had meegedaan?
Durf je dat ik durf het anders te zeggen. Ik denk als Russell had mee wat blijven doen, wel. Maar als Piastri een goede call had gehad voor een pitstop, dan had Hamilton hem niet gewonnen.
Inderdaad, dat denk ik ook. En eigenlijk hetzelfde misschien wel met Lando Norris. Ja. Ook die had ik wel mee zien doen voor de overwinning. En moeten we dan hiermee ook maar meteen naar de Latifi van de week?
Gooi hem er maar in hoor.
Latifi van de week. Ho! Ja, dat kost geld. Duidelijk.
En in de Latifi van de Week bespreken wij het team, de coureur, de instantie waarvan we denken, jeetje, wat een pannenkoek. En deze week is dat misschien wel McLaren. Want die hebben twee pitstops gedaan aan het begin van die race. Door eerst Piastri te lang buiten te houden. Nou, die verloor helemaal zijn voorsprong en viel terug naar volgens mij plek 6 of 7.
Ja.
En later Lando Norris, wederom ook hij eigenlijk gepiepeld. En daarmee eigenlijk ook zijn kans op een nog betere prestatie gewoon verkeken. Want die moest het nu doen met een P3. Maar ik denk dat daar zeker wel een P2 ook in had gezeten.
Ja, ze hadden hier zonder moeite 1-2 moeten kunnen eindigen. Als zij iets meer de baan hadden gelezen en iets meer gereageerd hadden, of minder gereageerd hadden en zelf, hè, want je leidt een race. Dus pak alsjeblieft gewoon je kans en zeg, we gaan het op deze manier doen. En nu moet je reageren op de rest en ben je dus altijd te laat.
Ja, je hebt gezien dat andere teams dus dubbel stekten, hè?
Ja, hadden ze prima pitstop kunnen doen.
En want ja. Norris hebben ze dus wel binnengehaald. Maar Piastri liet ze een ronde extra buiten. En dan denk ik, ja, weet je, je had inderdaad prima kunnen dubbelstekken. Want je zegt bij andere teams, dat duurde ongeveer 3,5 seconden per stop. Ja. Nou, oké, dat kost je een seconde, de man. Maar, ja. Die ronde extra buiten bij Piastri, zo.
Ja, maar Verstappen was op dat moment al gewisseld naar andere banden.
Ja.
En je kon al zien, en dan had hij nog niet eens een volledige ronde afgelegd. Je kon al zien dat hij op dat moment 2 seconden sneller was. Is hij op zo'n moment al 2 seconden sneller, betekent ook gewoon dat dubbelstekken de enige juiste beslissing is. Dus ja, op dat moment konden ze gewoon Piastri binnenhalen. Zij konden dat ook zien. Als ik dat kan zien, dan kunnen zij dat ook zien. En is het eigenlijk heel dom om Piastri buiten te houden. En dat zag je natuurlijk ook, want wat is het? 15 seconden dat hij daar gewoon verloren heeft. Hij kwam net voor de neus van Norris uiteindelijk. Dat hij de pitstraat uiteindelijk op kon zoeken. Dus ja, je eindigt heel ver naar achter. Ja. Dus dat is gewoon, daarmee was zijn race eigenlijk verkeken. En dat is heel jammer, want ik denk daadwerkelijk dat Piastri anders deze race gewonnen had.
Ja,
ja, die zat er goed in. Die zat goed in zijn race.
Maar ook gewoon later nog in de race ook gewoon nog echt wel zich goed herpakt ook.
Ja.
Daar zag je echt wel dat hij ook gewoon wel flinke pace had en nog ver naar voren kon rijden. Maar gewoon vanwege de fouten van het team dan uiteindelijk gewoon uiteindelijk niet meer meedoen om de knikkers. Dat is natuurlijk waar het op neerkomt. Ik bedoel, het was meer het redden van de eer. Laten we het zo maar zeggen.
Ja, het is zo zonde.
Ja, want je gunt het hem ook gewoon heel erg. Ik bedoel, als ik een race had gehad, of het, bij een race het gevoel had gehad van, nou, deze kan niet winnen, dan is het dit wel. Ja. Dan was het nee, maar Silverstone ook, wel.
Maar ook om te kijken van hoeveel seconden achtersprong had hij uiteindelijk. Dat was op dat moment, kwam hij als, had hij volgens mij 15, 16 seconden of zo, dat hij achter Norris weer terug op de baan kwam. En uiteindelijk is hij op 12,4 seconden achter Hamilton gefinished. Ja. Alleen ja, je moet natuurlijk dan niet vergeten dat hij natuurlijk heel wat coureurs voor zijn neus heeft die hij eerst weer moet inhalen. Dus
ja.
hij is ingelopen en heeft een paar plaatsen goed gemaakt. En het geeft wel aan, er waren echt heel veel mogelijkheden. Want het was
in de laatste ronde was hij natuurlijk gewoon sneller dan Max Verstappen op de baan.
Ja.
Die hard inliep op iedereen. En Piastri liep weer in op Verstappen. Dus,
Maar het is ook wat ik nog wilde zeggen. Van, het was natuurlijk wel al heel vroeg in de race op zich. Hè, dat die pitstops plaatsvonden. Verstappen kwam in ronde 27 binnen. En een ronde later kwam Norris binnen. En dus nog een ronde later Piastri pas. Dus dat was dan ronde 29 van de 52. Dus nog een langere weg te gaan.
Ja,
zeker. En als je dan ziet inderdaad hoe Piastri dan uiteindelijk toch nog wel redelijk goed door het veld heen snijdt. Kunnen we dat allerminst zeggen van Sergio Perez. Want die had natuurlijk al een, om maar gewoon heel bot te zeggen, een kutweekend.
Ja,
die kwalificatie
maar,
gewoon Q1 verpest.
Ja,
we
hebben nog helemaal ook niet een klap op gegeven. Hè? Want ik zou eigenlijk zeggen, in mijn ogen is Perez gewoon de Latifi van de week.
Ja, nou ja, daar wil ik hem ook opgooien. Zo van, ja, eigenlijk, ik zeg wel de McLaren, maar misschien is Perez, doet hij ook niet onder. Want ja, weet je, die eindigt ook weer gewoon helemaal achter in het veld. Op plek 17, op 2 ronden achterstand.
Ja.
Het wordt toch eigenlijk ook gewoon wel heel erg pijnlijk ook. Ook zo'n kwalificatie, ja, dat je in je opwarmronde nota bene er al zo afschiet. We hebben meer coureurs die daar af zien schieten en die houden hem allemaal wel recht.
Ja. Maar hij niet. Het grote verschil met bijvoorbeeld een fout van McLaren is, bij McLaren gaat het om een strategische fout. In het heetst van de strijd waarbij ook snel beslissingen genomen moeten worden. En daarmee, in mijn ogen zie je wel, McLaren is nog niet terug op het punt om kampioenschapsmateriaal te zijn. Daarvoor moeten zij nog een paar extra stappen zetten om ook dit soort strategische beslissingen.
Precies, ze hebben gewoon weinig ervaring om aan de kop te rijden. Dus om die strategie aan te passen is moeilijk.
Het is te lang geleden. Hè. Ja. De laatste keer dat ze überhaupt de kampioenschap pakten, dat was in 2008 met Lewis Hamilton. Dus dat is alweer even geleden. Ja. Maar Perez, kijk eens naar zijn hele weekend. Dat gaat toch helemaal nergens over. Het is bekend, hij staat onder druk. De geruchten gaan dat hij nog wel eens gewoon zijn stoeltje kan verliezen aan Liam Lawson. En wat doe je dan?
Ondanks de contractverlenging, hè? Ondanks de contractverlenging.
Net een paar races geleden. En wat doe je dan? Dan zet je hem in Q1, zet je hem meteen in de grindbak. En dan kan je zeggen, ja, maar ik moet die hele race moet ik achteraan starten. En ik moet mijn weg naar voren weten te vinden. En dan in zo'n race met heel veel mogelijkheden qua regen en noem alles maar op. Juist dat juist dan mogelijkheden geeft. Ja. Eindig je, wat is het, P17? Dat slaat toch helemaal nergens op.
Op 2 ronden achterstand.
Ja, ik vind het echt bizar. Ik vind het bizar dat mochten ze nog geen redenen genoeg hebben om Perez uit die auto te halen, dan zou ik zeggen, dan was dit het wel. Want ook, het is uiteindelijk een call geweest om hem bij die eerste paar druppen meteen ook binnen te halen. Om te gokken op Inters. Terwijl het op dat moment nog helemaal niet het moment was om binnen te komen. Maar ja, je hoorde het ook aan de voorkant. Hè? Wie zei het ook? Volgens mij zei Hamilton net toen over de boordradio van wil je binnenkomen voor Inters? Nee, absoluut niet, want het is veel te droog. Maar ja, maar datzelfde moet een Perez ook ervaren en moet dan ook zeggen, hoezo halen jullie mij binnen terwijl ik op een setje hard sta? Niks te van.
Hij kan gewoon buiten blijven. Hij is degene die naar binnen stuurt.
Precies, precies. Dus waarom kom je binnen? Het is zo onnodig.
Voordat hij binnenkwam, omdat je op hard staat, heb je, inderdaad, omdat je op hard staat, had hij juist bandenvoordeel ten opzichte van alle andere coureurs die op de media stonden, die al ver over hun leeftijd heen waren. Dus hij had daar door kunnen rijden en kunnen pakken en waarschijnlijk wel een ronde of anderhalf ronde later binnen kunnen komen als het echt begon te regenen. Omdat hij gewoon zijn banden nog had.
Ja.
En misschien hebben ze geprobeerd om te kijken, informatie inwinnen voor Max, zodat hij nog de race kan winnen. Maar dat geloof ik in dit geval eigenlijk niet. Dus ja, Arie, nee. Ik snap Perez absoluut een kanshebber voor de Latifi. Maar ik vind Leclerc ook. Hebben ze hetzelfde meegedaan. Heeft ook gewoon een poepweekend gehad. Ferrari die updates meebrengt, die ze niet snappen, waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Waardoor ze uiteindelijk met Leclerc teruggaan naar de Imola-spec auto, waar Sainz al het hele weekend mee gereden heeft. En hij was gewoon nergens. Leclerc was gewoon nergens. Dus ook die is voor mij echt wel een kanshebber.
Zeker. Nou ja, ik denk dat we er drie hebben dan maar.
Doe een driedubbele Latifi van de week.
Driedubbele Latifi van de week.
Dat is uniek, jongens.
Ik zou niet weten wat ik nou erger vind. Ja, ik denk uiteindelijk Perez met die auto is niet meer de beste van het veld. Kijk, dat moet je ook ergens in oogschouw nemen. Alleen, het moet beter zijn dan P17, zeg maar.
Ja, maar om er op die manier naar te kijken. Kijk, als je dan zegt van een Leclerc, hè, en eigenlijk gewoon een heel Ferrari wat teruggaat naar de Imola-afstelling van de auto. Eindigt uiteindelijk dan nog op 1 ronde achterstand op de 14e positie.
Ja,
vind ik toch een veel betere prestatie dan een Perez. met dezelfde auto als de leider in het kampioenschap. Nou, ook dat nog eens een keer. Dat is wel waar. Oké, als je het zo met Leclerc wil bekijken. Maar ook met Leclerc hebben ze natuurlijk gegokt. Omdat hij ook van iets wat verder moest vertrekken. Want hij kwam niet in Q3. Hebben ze ook mee gegokt. Dus ja, oké. Maar alsnog is het wel een betere prestatie dan een Perez. Dus ik weet niet hoe jullie naar kijken. In dat opzicht zou ik zeggen, dat blijven alleen Perez en Norris en McLaren over om uit te kiezen. We moeten er toch eentje bombarderen. We kunnen toch niet iedereen gaan bombarderen tot
dat is ook
een waar.
Nee.
Hmm. Nou ja, is het dan gewoon steenpapier schaar? Wat zullen we doen?
Nou, we kunnen natuurlijk van onze luisteraars vragen van wat vinden jullie jongens? Ja. Laat het in de comments gewoon weten.
Ik zou zeggen, meeste stemmen gelden. We zijn met z'n drieën, dus op zich moeten we voor één van die drie...
Dan moet er een meerderheid. Dan ga ik hem weer verliezen, Arie. Verdorie, ga ik hem weer verliezen. Ook.
Nou, Arie, wat zeg jij? McLaren of Perez?
Ik zeg Perez.
Alexander?
Ja, ik zeg de strategist van McLaren.
Oh, nu komt het weer op mij aan. Oei. Ja. God, wat vind ik erger. Nou, ik vind het sneuwer voor Piastri, laat ik het dan maar zeggen. Dus die had ik gewoon iets meer gegund. Perez, die gun ik vooral een pensioen. Dus dan zou ik zeggen, doe maar McLaren dan maar als statiefje van de week.
Yes.
Maar het is wel heel
close. Ja, maar het is ook kampioenschapstechnisch. Is het natuurlijk echt heel erg wat er voor McLaren nu aan de hand is. Hè? Want Verstappen is gewoon weer uitgelopen.
Ja, maar besef je wel, kijk, dat is alleen maar in het rijderskampioenschap. In het constructeurskampioenschap loopt McLaren gewoon uit, hè?
Ja, dus, dat klopt. Of in, ja.
Of in eigenlijk, ja, in dit geval. Maar qua puntaantal zijn die gewoon hard op weg om gewoon constructeurskampioen te worden dit seizoen. Dus die gewoon deze lijn doorzetten. Gewoon P2's, P3's, P4's pakken. Af en toe is een overwinning dit seizoen. Zeker als die gewoon twee rijders in de punten hebben. Dan scoor je al beter dan Red Bull. Want Perez lijkt punten een beetje een vies iets te vinden of zo.
Ja, dus, maar Red Bull staat op 373 punten. Daarachter Ferrari nog altijd met 302 punten. En McLaren op de derde plek met 295 punten. Maar ja, het is inderdaad... Nee, McLaren loopt hard in op Ferrari. Want bij Ferrari gaat het ook niet lekker inderdaad. Maar ja, als je kijkt naar de prestaties van Perez, die het is alsof hij heel wat naar achteren aan het racen in plaats van naar voren. Want het is gewoon niet best te noemen.
Nee. Ja, maar het zit toch ook in die in zijn contract, althans dat is nu uitgelekt of naar buiten gebracht, dat hij dat er een prestatieclausule in zit. En dat als hij 100 punten minder heeft of meer dan 5 plekken achter Verstappen staat in het kampioenschap, dat ze hem op die gronden al gewoon eruit kunnen knikkeren.
Ja.
Althans, dat wordt er geschreven. En of dat echt waar is, dat zullen we natuurlijk nooit weten.
Nou ja,
het is op zich logisch natuurlijk. Want in eerdere jaren zat er natuurlijk ook gewoon een prestatieclausule in. Dus het zou heel gek zijn dat ze dat er nu uit zouden hebben gelaten.
Precies, helemaal omdat het een tweejarige deal is.
Ja, en laten we eerlijk wezen, daarin is Red Bull ook niet gek. Ik bedoel, die weten ook heus wel van, joh, hier moeten we wel even wat regeltjes aan stellen. Want we kunnen niet zomaar jou gewoon maar een tweejarige deal geven zonder dat je ook maar iets hoeft te presteren, zeg maar.
Ja, maar als George Russell nog één keer een goed weekend heeft, of Lewis Hamilton, want Perez heeft 118 punten, George Russell 111 en Lewis Hamilton 110. Die zitten heel dicht bij elkaar. Ja, als die nog een keer een goed weekend hebben en Perez nog een keer een off weekend, dan staat hij zeg maar niet meer 5 plekken bij Max Verstappen vandaan. Maar die 100 punten, dat
zijn dat
lange
het
na
het einde van het seizoen is, hè, die 5 plekken.
Nee, voor de zomerstop.
Voor de zomerstop. Okay.
Voor de zomerstop.
Nou, ja. Dan kan
je nog twee races ook, hè? Ja, maar moet je ook eens kijken naar de prestaties van een Perez in de afgelopen races. In Imola werd hij uiteindelijk achtste. Monaco viel hij uit. Canada viel hij uit. In Spanje werd hij achtste. In Oostenrijk werd hij zevende. En nu in Engeland wordt hij zeventiende. Het wordt alleen maar
Is de gifbeker leeg? Of?
Nee, denk ik niet. ik denk dat het nog wel even duurt. Dus dit wordt een pijnlijk verhaal. En ja, goed, zeker als je ook nog deze week hoort dat Liam Lawson in de huidige auto een bandentest gaat doen. Ja. Kun je zeggen, oké, wat stelt zo'n bandentest voor? Want je rijdt op een hele andere compound banden en niks is wat dat betreft vergelijkbaar. Maar er is wel een reden dat ze Liam Lawson in die auto zetten.
Ja, om de druk op te voeren natuurlijk.
Ja, want
het is wel vergelijkbaar. Dat is juist het mooie, want hij rijdt wel in dezelfde auto op hetzelfde circuit als waar Perez zondag heeft gereden. En oké, de omstandigheden zijn nooit helemaal hetzelfde, want het is een andere dag met andere weersomstandigheden. Maar het is wel degelijk met elkaar vergelijkbaar, want ze hebben genoeg data van Perez van het afgelopen weekend. Dus ze kunnen echt wel kijken van, goh, zit hij enigszins in de buurt, ja of nee? Dus ze kunnen echt wel
waar
het een
rem je,
en ander
waar,
zien.
Waar geef je gas, hoe clip je hem? Er zit zoveel informatie in. Maakt niet uit wat voor banden je rijdt.
Ja.
Maar het is wel, kijk, dat is dan nog misschien de vergelijking die we kunnen trekken. Een jaar geleden, ook na Silverstone, toen testte Red Bull Daniel Ricciardo. Die vervolgens Nick de Vries eruit knikkerde bij AlphaTauri. Nog steeds boos over. Nee, geintje. Maar dat is wat ze vorig jaar hebben gedaan. En nu zetten ze Liam Lawson in die auto. Gaan ze inderdaad waarschijnlijk kijken hoe staat het met die rondetijden van hem. En ja, dan denk ik ook, ja, als die rondetijden vergelijkbaar zijn met Perez of net een tikje beter. Ja, weet je, pleur hem in die auto van een volgend raceweekend. Doe het gewoon. Wat kun je verliezen? Er valt echt niks meer te verliezen.
Nou, maar dat is het hem inderdaad een beetje. Hè? Want juist ook met die opsomming die ik net heb gegeven. Het is punten sprokkelen wat Perez met een beetje geluk doet. Als het gaat om die paar punten. Dan kan je er inderdaad net zo goed een rookie als Lawson inzetten. En hem gewoon testen. Want ja, voor de overwinningen en het kampioenschap hoef je het op zich niet te doen. Dus in dat opzicht is het niet meer logisch dat ze Lawson gaan testen. Het is wel natuurlijk, zoals altijd, de vraag: is het slim om een rookie naast Verstappen te zetten? Want hij kan er helemaal geestelijk aan onderdoor gaan. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien bij andere coureurs. Dus dat is een afweging. Maar ja, als je hem juist wilt testen, want we weten ook, Tsunoda hebben ze gewoon te zwak gevonden. Anders zou hij wel zijn doorgestroomd. En Ricciardo die heeft het ook niet meer in zich. Dus ze hebben ook weinig alternatieven. En ja, je zou kunnen zeggen, wellicht zetten ze Perez dan terug naar de Racing Bulls. Maar ja, voor hetzelfde geld zeggen ze, we hebben op dit moment een Red Bull protégé in de Formule 2, die volgens mij leider in het kampioenschap is geworden. En wellicht dan ook een mogelijkheid is om door te laten stromen.
Ja, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk ook nog zeggen, hè, we laten Liam Lawson nu dit jaar gewoon bij Red Bull zijn meters maken. Want Perez is gewoon niet goed genoeg. En volgend jaar neem je afscheid van Daniel Ricciardo. Want hè, dat moet ook gewoon een keer. Zoals Helmut Marko laatst al zei, het is en blijft een opleidingsteam. En Ricciardo heeft...
Het is niet voor niets dat hij nog geen contractverlenging heeft ook, hè?
Daarom. Ja. En weet je, Marco die ook zegt, ja, Ricciardo hoopten we dat hij zijn oude niveau heeft aangetikt. En dat is het ook niet, geworden. Nou ja, dan is 1-1 wat mij betreft ook 2. Kun je ook gewoon zeggen, we laten Liam Lawson dan vanaf volgend jaar bij de Racing Bulls rijden. En voor Red Bull kijken we gewoon elders. Ik bedoel, de rijdersmarkt is nog hartstikke open. Ik bedoel, er gingen allemaal geruchten dat Carlos Sainz al ging tekenen voor de Spaanse Grand Prix. Heeft nog steeds nergens getekend. Valtteri Bottas, net zo iemand. Ook nog niks. Tweede stoeltje van Williams. Nou ja, dat Sargeant weggaat. Die geruchten gaan wel vrij hard. Dat hij naar Amerika gaat, naar de IndyCar. Maar wie komt daar dan te zitten? Zijn nog coureurs zat. Dus ook voor Red Bull. Ik bedoel, je kunt prima nog ergens een coureur wegvissen. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dus ja, opties zat, lijkt mij.
Ja, nee, absoluut.
Ja, nou ja, dat is dus het hoofdstuk Perez. Zijn teamgenoot dus, Max Verstappen. Een beetje een moeizaam weekend voor mijn gevoel. Hè? Kwalificatie was natuurlijk al niet denderend. Maar ook in de race, nou ja, aan het begin pakte hij dan wel meteen Lando Norris voor plek 3. En denk ik, ja, oké, nou, heel mooi, prima. Maar daarna, ik had het gevoel, omdat er eerst even, er kwam zo'n korte fase met regen, dan was er even droog en dan een langere fase met regen. En ik denk, nou, Verstappen zijn pace kakt ook wat in rondom die eerste regenpatch. Ik denk, oké, nou ja, zoals je ook al over zijn boordradio hoorde, vooral overleven. En dan zien we daarna wel wat we doen qua pitstops, et cetera. Maar ook na die pitstop, hij had de snelheid niet, had ik het idee. Eigenlijk die hele race niet.
Ik heb het idee dat het team aanpassingen heeft moeten doen tijdens de kwalificatie om hem zo ver mogelijk naar voren te zetten met die auto. Want hij was natuurlijk afgeschoten in de kwalificatie. De bodemplaat was kapot. En op dat moment moet je wat aanpassingen doen om door te komen. En ik heb een beetje het vermoeden dat zij toen zoveel aanpassingen hebben gedaan. Kijk, die bodemplaat konden ze na de kwalificatie nog weer vervangen. Maar de afstelling kan je niet meer terug veranderen. Dus ik heb het idee dat die afstelling dus zo is aangepast, dat het vervolgens voor hem een hele moeilijke race is geworden. En dat hij daarom zoveel sneller door zijn banden heen ging dan wat hij normaal gesproken doet. Want het was al heel vroeg. Volgens mij was het rondje 11 of zo. Rondje 11, 12. Dat hij uiteindelijk al zei van ik ben door mijn banden heen. Ja. En het was dan natuurlijk ook niet meer dan logisch. Het was volgens mij ronde 15 dat Norris voorbij ging aan hem. Ronde 17 dat Piastri voorbij ging aan Verstappen. Hij zat er helemaal doorheen. En dat vind ik dan vervolgens wel het meest indrukwekkende. Hè? Want hij zegt dus eigenlijk al vrij snel, ik ben door mijn banden heen. Maar hij komt vervolgens pas in ronde 27 binnen voor een setje inters. Dus zo lang heeft hij het wel verlengd. Terwijl...
Ja.
Toen heeft hij 4 kliks gekregen op zijn voorvleugel om extra downforce te genereren. Dat is echt serieus, hè? Meestal is het 1, 2, 1,5.
Ja, maar als je bijna, om het even een beetje te generaliseren, als je dus in ronde 10 zegt van ik ben door mijn banden heen en vervolgens rijd je nog 20 ronden op diezelfde banden, dat vind ik eigenlijk ook nog wel indrukwekkend.
Ja, nou ja, absoluut. Ja. Dus weet je, we kunnen veel zeggen, maar uiteindelijk heeft hij het wel goed gemanaged. En ook het team heeft met die laatste pitstop uiteindelijk echt een hele goede call gemaakt natuurlijk. Want iedereen ging daar naar softs. Ja. Als zij geen mediums meer hadden. Want mediums waren natuurlijk eigenlijk gewoon de hele race. Als het niet nat was, eigenlijk de beste call. Maar ja, Red Bull had er dus ook volgens mij geen meer. Dus het was of een keuze of softs of hards. Nou ja, heel eerlijk. Ik dacht, toen hij naar die hards ging, dacht ik... Huh? Ik bedoel, de baan droog nog op. Dan is temperatuur krijgen in die harde band best wel lastig. Ik denk, nou, als dat maar goed gaat. Maar ik had het idee, dat zonnetje wat toch redelijk rap wel weer op de baan kwam, dat heeft uiteindelijk toch wel gezorgd dat het wel gelukt is. En dat hij ook gewoon vol kon pushen, waar de rest voor mijn gevoel toch wel enigszins moest managen.
Ja. En je zag het ook eerder aan het begin van de race. Hè? Van als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar het moment dat hij op de mediums reed. Daar ging hij dan als een malle doorheen. Dus als je in rap tempo door de mediums gaat, dan ga je helemaal snel door je softs heen. Dus dat had hij niet gered. Dus voor hem was het eigenlijk ook de enige juiste beslissing om naar hard te gaan. En je zou verwachten, het is een hele moeilijke call waarmee je niks kan winnen. Hij krijgt het toch voor elkaar. En dat vind ik zeer indrukwekkend.
Ja. Want eigenlijk P2 was natuurlijk hartstikke netjes dan nog uiteindelijk. Ik bedoel,
daar hield hij er zelf ook geen rekening meer mee.
Nee. En nou ja, weet je, laten we eerlijk wezen. Als de banden van Hamilton iets eerder waren afgevallen, dan had het ook best wel kunnen zijn dat hij gewoon nog een poging had kunnen wagen voor de overwinning. Want uiteindelijk zat hij natuurlijk niet heel ver meer achter.
Nee, maar om eerlijk te zijn, het was wel, als je kijkt ronde na ronde, heeft Hamilton ontzettend sterk gereden. Want het was na die pitstop...
Heel stabiel, hè? Ja, echt.
Heel stabiel. Meestal was hij slechts ongeveer een tiende van de seconde langzamer dan Verstappen. Dus dat deed hij heel netjes. Af en toe was er even iets wat meer om de zoveel ronden. En waarschijnlijk was het dan om een... achterliggen, wat dan ook. Opeens verloor hij dan een keertje 1/18 van een seconde. Maar dat was eigenlijk heel zeldzaam. Meestal was het een 1/10 van de seconde. Dus voor mij was het wel vrij snel duidelijk van of Hamilton moet vanuit de niets eigenlijk in één keer door zijn banden heen zijn. Als Verstappen hem nog wil pakken. En anders is die overwinning gewoon voor Hamilton. Wat natuurlijk dan ook zo was. En dan kan je altijd zeggen, ja, nog 2 ronden erbij. En Verstappen had hem wel gepakt. En dat is altijd het leuke. Want alle strategische beslissingen worden natuurlijk gemaakt met het aantal ronden wat er te rijden is in een wedstrijd. En niet met 2 precies. Ronden extra.
Absoluut, absoluut. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Verstappen is eigenlijk gewoon tweede. Prima, 18 punten. Alleen in het constructeurskampioenschap is McLaren gewoon ingelopen. Want die hebben natuurlijk gewoon 27 punten gepakt samen. Dus dat zijn weer extra puntjes. Want Perez natuurlijk 0. Ik had nog even het idee dat volgens mij iemand anders had nog eventjes de vaste slap. En last minute ineens heeft Carlos Sainz die nog gepakt. Volgens mij. Voor mijn gevoel had Piastri nog een vaste slap of zo. Maar dat is dus toch uiteindelijk Sainz geworden. Die ook een prima resultaat had trouwens met P5. Ook wel een beetje gemaximaliseerd. Over goede resultaten gesproken. Wederom. Tweede race op rij. Nico Hulkenberg. Geweldige kwalificatie. Ja. P6. Eindigt P6. Ja, ik zei het gisteren al eventjes, of zondag eventjes op Radio Noord. Hulkenberg lijkt met Haas gewoon een soort best of the rest aan het worden te zijn. Met of in ieder geval een goede contender voor de midfield battle. Afscheid nemen van Gunther Steiner lijkt niet... lijkt niet een heel gek idee te zijn geweest achteraf, als je nu die prestaties allemaal ziet. Want
dat is natuurlijk een ook, jongens, dat je bij Haas, als dat er nieuw bloed is, dat al die monteurs, iedereen die aan het team meewerkt, die zijn zo gemotiveerd om gewoon te presteren, om beter te worden. En of het nou goed is of niet, wat er veranderd wordt, verandering brengt nieuw bloed en motivatie. En dat zie je terug op de baan, want Hulkenberg, die rijdt gewoon goed. Hij rijdt goede races. Magnussen in principe ook. Alleen die maakt af en toe wat domme Magnussen-fouten.
Af en toe.
Meer dan af en toe.
Staat op het randje van een raceband, joh. Precies. Die rijdt al weken met,
met één hand achter zijn rug.
Ja, op zijn teentjes.
Ja, maar je ziet wel dat ze gewoon dat zich vertaalt in een goede auto. En dat iedereen samen zit te werken en dat je dus dat nu beloond wordt, waardoor die motivatie om het nog beter te gaan doen alleen maar groter wordt. Dus ik zie Haas toch wel bijzondere dingen doen dit jaar, hoor. De rest van het seizoen.
Haas doet het inderdaad ook goed. Niet alleen Hulkenberg, ook om nog even een paar feitjes op een rijtje te zetten. Kijk, Hulkenberg wint twee races achter elkaar. De laatste keer dat hij dat deed was in 2018. Toen reed hij nog voor Renault en toen won hij. Moet je mij eens horen, de man die nog nooit een podium heeft gepakt.
Ik wou net zeggen, wat zeg je nou, Arie? Ik dacht, het zal wel over andere klassen hebben. Ik denk, waar gaat hij heen met zijn verhaal?
Gewoon Formule Renault, nee. Joh.
Ja. Hij pakte een P6 in Amerika en vervolgens in Mexico. Dus het is alweer even geleden dat hij dit voor de laatste keer presteerde. Maar kijk je naar het team van Haas. Voor Haas was het ook de laatste keer dat zij twee keer achter elkaar een P6 pakte. Ook dus in 2018. Destijds ging het om de races Frankrijk en Oostenrijk.
Nou, dat zijn statistiekjes, hè. Dat weten jullie allemaal. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, ik vind het van Haas toch mooi. Weet je, we hebben ze ook vaak genoeg afgekraakt hier. Hè? Want ik bedoel, het was ook gewoon echt niet goed de afgelopen jaren. Ik bedoel, ik had altijd een beetje het idee dat het trekken was aan een dood paard. En dat Gene Haas ook gewoon beter eigenlijk de hut kon verkopen.
Aan een dood haas.
Aan een dode haas, dat mag ook. Maar nou ja, weet je...
Nou, maar ik heb het idee dat ze nu langzaamaan meer vertrouwen op dat ze zelf die auto doorontwikkelen. En veel minder kijken van wat doet Ferrari, wat kunnen we daar kopen. Dat ze veel minder daarop vertrouwen en veel meer de verantwoordelijkheid neer hebben gelegd bij hun eigen development team, bij hun eigen R&D-afdeling. En ik denk dat je dat nu dus terugziet.
En ze werden natuurlijk de afgelopen jaren ook met die onderdelen van Ferrari ook gewoon vaak gewoon gebruikt als een soort, als een soort testcase.
Ja.
Ik bedoel, natuurlijk, ze kregen de onderdelen van een jaar eerder, maar ook geregeld eens een keer een testding waarvan ze dachten bij Ferrari van eigenlijk weten we niet zo goed of dit nou wel de juiste kant op is. Weet je wat? Haas, testen jullie dat maar even. Geven jullie wat korting op je motorbonnetje waarschijnlijk. Ja, weet je, dat is natuurlijk
maar dat is het. Met Gunther was het ook altijd struggelen om elke rode rotcent, zeg maar, te kunnen spenderen. Dus altijd schrapen van, halen we het einde van het seizoen? Oh god, staat weer een Mick Schumacher met een auto dwars door midden in Monaco stil. Weet je, dat kost zoveel geld die ze niet kunnen besteden aan...
Nee. En ze hebben met MoneyGram hebben ze.
Maar volgens mij is daar echt niet heel veel in veranderd, hoor. Het is niet dat daar nou heel veel in veranderd is. Het is alleen een andere manier van leiding geven. En ja, het zijn wel beslissingen nemen. Maar het is niet dat ze bijvoorbeeld meer afscheid van een Ferrari hebben genomen of wat dan ook. Want dat is simpelweg contractueel allemaal ook niet mogelijk. Dus ze zijn nog steeds gebonden aan Ferrari en eerdere afspraken. Maar ja, je kunt simpelweg wel gewoon andere beslissingen maken in de ontwikkeling van de auto. En,
ik denk dat is gebeurd, ja.
En strategische beslissingen. En ja, daar zit echt wel een verschil in. Maar Gunther Steiner heeft het zelf natuurlijk ook gezegd. Hè? Ik ben gewoon te lang als teambaas blijven hangen bij Haas. Het was tijd om het stokje over te dragen aan een ander. En in dat opzicht is het hartstikke goed dat er nu inderdaad een ander zit. Waarmee het in ieder geval beter gaat.
Ja, Nou ja, en Haas heeft natuurlijk nu met MoneyGram hebben ze gewoon een hele grote sponsor. En volgens mij was vorig jaar ook het eerste jaar. Toen hing MoneyGram er volgens mij nog niet aan. Maar hadden ze wel voor het eerst ook dat ze de budgetcap volledig konden benutten. Want dat hadden ze natuurlijk daarvoor ook niet. Ze hadden gewoon niet eens die 150 miljoen wat ze per jaar mogen uitgeven.
Nee, precies.
Die hadden ze gewoon niet eens als budget. Dus ja, dan is het ook ergens wel logisch dat je natuurlijk achter de feiten aanloopt. En nu je gewoon die volle smak geld kunt besteden. En door een paar jaar slechte prestaties heb je natuurlijk ook wat meer windtunneltijd. Dat zal allemaal wel geholpen hebben, denk ik.
En nu
werpt het zijn vruchten af.
Precies, want Hulkenberg staat 11e in het kampioenschap. 1 punt achter Lance Stroll, jongens. 1 punt.
Ja. Ja.
Dus, weet je, Lance Stroll heeft 23 punten en Hulkenberg heeft 22 punten. Dus hij kan gewoon zometeen, de volgende race, zou hij de top 10 binnen kunnen dringen.
Met een haas. Ja.
Laten we het nog eens gekker stellen. Het is juist met de prestaties zoals hij het nu doet. Heb je net even een gekke race nodig en zou die wellicht gewoon op het podium kunnen eindigen?
Ja, gewoon weer
zou het toch ooit een keer gebeuren, jongens?
Ik noem iets geks.
Ja, eens.
België. Regen. George Russell met een Williams eindigt ook ineens op het podium. Oké, die race was maar 3 ronden. Maar het kan. Ik bedoel, Nico Hulkenberg in een regenkwalificatie en we krijgen weer zo'n rare race. Nou,
ja.
Dan ineens kan het podium zijn van Hulkenberg.
Je kan het nu opeens niet meer voorstellen, maar vorig jaar, tweede helft van het seizoen, stond Gasly met een Alpine op het podium in Zandvoort.
Ja.
Daar kan je geen voorstelling meer van maken, maar ja, zo kan het wel gaan. Kijk, op dat moment was die Alpine natuurlijk ook nog, was het het vierde team zo uit mijn hoofd? Vierde of vijfde team. Er zit echt wel verschil in, maar je hebt maar net even een goede, gelukkige race nodig en er is opeens heel veel mogelijk.
Ja, en Haas is nu misschien wel het zesde team. Dus zover zaten die er ook weer niet achter de Alpine van toen. Qua prestaties, dus who knows.
Precies.
Ik zie opties. Dus jij noemde net al eventjes Lance Stroll, Alexander. Die versloeg gewoon zijn teamgenoot. Die versloeg gewoon zwaar Fernando Alonso. Ik wist niet wat ik zag.
Nou ja, ze zijn gewoon... Alonso is aan het struggelen met deze Aston Martin. Ik weet niet wat ze veranderd hebben afgelopen winter. Maar hun development team heeft de verkeerde kant gekozen. Die zijn de verkeerde kant op gegaan. Want in ieder geval, Alonso kan er niks mee. En nou, dat zie je ook wel natuurlijk in hun prestaties. We noemden het Lance Stroll even met 23 punten. Maar Alonso uit mijn hoofd heeft de 45. Even snel spieken. 45 inderdaad. En die staan in de constructeur staan ze wel op de vijfde plek met 68 punten. Beetje alleen, er zit niet echt een gevecht omheen. Maar ja, ze zullen wel iets moeten doen. Want 68 punten...
is niet best.
Bijna halverwege het seizoen. Vorig jaar stonden ze, denk ik, op het dubbele. Stonden ze toen op P3 in het kampioenschap.
Nou ja, zeker een stuk hoger, ja. Die waren wel 100 punten zeker voorbij, ja.
Ja.
Ja, Aston Martin...
Het is in dat opzicht een rare beslissing, hè. Ja. Toto Wolff die heeft van het weekend nog verklaard dat hij eerder dit jaar Fernando Alonso een contractaanbod heeft gedaan om volgend jaar voor Mercedes te rijden. En dat Alonso dat heeft geweigerd om het stoeltje van Hamilton over te nemen. Wellicht niet heel onlogisch. En zowel logisch als onlogisch. Je rijdt wellicht in een auto waarmee je de titel kan winnen. Of in ieder geval overwinningen kan pakken. Want dat zagen we natuurlijk dit weekend alweer gebeuren met een Hamilton. Maar een Mercedes biedt hem een contract voor 1 jaar aan. Waar Alonso eigenlijk zijn carrière zo lang mogelijk wil verlengen. En dat kan wel bij Aston Martin. Dus kiest hij ervoor om dan maar geen overwinningen te pakken. En dan maar langer door te kunnen rijden in de Formule 1. Maar wat je ziet bij Aston Martin, vorig jaar zaten ze er hartstikke goed bij. Juist ook omdat de andere teams struggelden. Aston Martin komt niet echt vooruit. Omdat ze eigenlijk nog een beetje blijven hangen op vorig jaar. Ze worden gewoon voorbijgestreefd door de andere teams. En volgens mij was er eerder ook een statistiekje waarbij ze lieten zien dat Aston Martin juist een stap achteruit had gezet in plaats van vooruit in vergelijking met vorig jaar.
Ja.
En eigenlijk is dat heel jammer en heel stiekem hoop ik er ook op dat een Adrian Newey er ook gewoon voor kiest om dan te tekenen juist ook bij zo'n Aston Martin. Want ik zie wel dat er veel potentie is binnen dat team. Was het afgelopen week of twee weken geleden werd ook bekendgemaakt dat de grote motorman van Mercedes juist naar Aston Martin gaat. Die gaat daar dus werken aan de nieuwe Honda krachtbron. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat gaat hij helemaal niet doen. Want hij krijgt gewoon een hij volgt Martin Whitmarsh over bij dat team. Ja, maar het zijn wel en zijn eerdere poppetjes aangetrokken. Dus ik zie wel dat er mogelijkheden zijn binnen het team. Want ja, vooralsnog komen ze niet heel veel verder. Maar ik gun het team wel.
Ja, nou ja, goed. Ja, weet je, kijk, ik heb weinig met de familie Stroll. En ja, het feit dat ze dan weer Lance Stroll ook weer verlengd hebben voor nou ja, in ieder geval 2025 en beyond. Dus minstens 2 jaar. Ja, weet je, daar word ik wel een beetje moe van. Want dan heb ik wel altijd met dat team het idee, dan wil je ook niet. Want
nee,
ja,
neem je jezelf niet heel erg serieus. Nee, er zijn betere opties.
Dat Lance Stroll nu een weekend voor Fernando Alonso eindigt. Laten we eerlijk wezen, we benoemen het nu. Omdat het dus gewoon blijkbaar iets speciaals is. Hè? Want anders dan bespreken we heel Aston Martin bijna niet eens. Want ja, het is gewoon een beetje kleurloos. En zeker met zo'n Lance Stroll. Dat is gewoon echt een matigheid. Maar goed, maakt niet uit. Dan hebben we nog de laatste mensen die de punten verdelen waren Alexander Albon met de Williams P9. 2 puntjes, netjes. En Tsunoda die wederom zijn teamgenoot weer verslaat op P10 met nog 1 puntje. En dan komen we bij misschien wel de verrassing van het weekend. Logan Sargeant, gewoon een geweldige race. Vorig weekend niet gespind en dit weekend P11. Ongelooflijk.
Ja.
Ja, hij is on fire. Hij heeft denk ik een contractverlenging gekregen of een contract ergens gekregen in de IndyCar.
Ja.
En dat motiveert hem zeg maar om toch nog even te laten zien. Kan het echt wel, jongens.
Ja, of hij heeft gewoon zijn contract nog niet binnen. Want ja, goed, er zijn ook in de IndyCar nu weer allemaal een Alexander Rossi die ineens vrijkomt. En allerlei dingen die daar ook in beweging zijn. Waardoor misschien ineens de zekerheid van een stoeltje voor hem volgend jaar misschien wel ineens wat minder zeker is. Dus ja, misschien dat hij gewoon er nog wel even aan moet trekken. Zo van, hé, ik kan ook met een Williams niet heel veel onderdoen voor mijn teamgenoot. Misschien is dat het wel. Want ja, uiteindelijk hij eindigt
laatste stuiptrek in de Formule 1.
Ja, het is uiteindelijk nog steeds 20 seconden wat hij achter Alexander Albon eindigt natuurlijk. Maar ja. Goed, een P11 voor Sargeant. Die dus gewoon Magnussen, Ricciardo, Leclerc, Bottas, Ocon, Perez, Zhou allemaal achter zich houdt.
Vooral Perez is echt een prestatie.
Ja, dat vind ik wel de grootste prestatie, ja. Ja, nou ja, dus weet je dat, Sergeant? Gewoon leuk. Weet je, we halen hem vaak genoeg door de mangel hier.
Nee, klopt. Nee,
maar weet je, als het dan een keer goed gaat, dan zijn wij ook de eerste die zullen zeggen...
Precies.
Goed bezig, jongen.
Logan, mocht je luisteren, chapeau. Goed gedaan.
Chapeau. Zeker. Chapeau. Zeker.
Well done.
Ja, dan moeten we nog even hebben over iets anders wat uitkwam dit raceweekend. En we hebben ze ook weer op de grid gezien en ook in de tv-pen na de race. De opnames voor de F1-film F1. Creatieve naam ook, hè? Je zou ook eens iets creatiefs bedenken. Maar de eerste teaser kwam uit dit weekend. En ja, op een of andere manier, ik loop er wel warm voor. Ik heb er gewoon wel zin in. Het ziet er goed uit. Ze hebben mooie wijde lenzen op die camera's, waardoor die auto's ook echt heel snel lijken te gaan. En Gunther Steiner lijkt een soort villain te worden. Als ik in het ene shot in de teaser heb ik al het idee. Ja, ik heb hier wel zin in. En dan heb ik nog niet eens wat gezien over het hele verhaal. Want het is echt een teaser trailer. Ja, niet een trailer. Dus we weten nog helemaal niet wat het verhaal wordt. Maar ik heb er wel zin in.
Ja, het is inderdaad, het is een teaser, dus het is een opwarmetje waarbij gewoon in een paar seconden wordt weergegeven van goh, deze kant gaat het op. Dus ja, je weet helemaal niks van het verhaal. Dus echt nog afwachten wat het wordt. Wat eigenlijk ook heel logisch is, want de opnames zijn nog gewoon in volle gang. Maar ja, de eerste beelden die je ziet, ja, ik krijg er inderdaad ook wel zin in. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En het is juist dat zij dit filmen gedurende het seizoen, dat het Formule 1 circus er daadwerkelijk bij betrokken is, vind ik toch echt wel heel erg gaaf. Dus ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ik hoop dat het een goed verhaal wordt. Wat je toch enigszins wel kan verwachten, want Lewis Hamilton is er zelf bij betrokken. En zal toch ook wel zeggen van, dit wordt echt te idioot, jongens. Laten we alsjeblieft normaal doen. Maar ook gewoon een topacteur zoals een Brad Pitt die erbij betrokken is.
Het team van Maverick, wat er ook grotendeels achter zit. Wat natuurlijk ook gewoon
Ja, absoluut. Dus ik heb wel grote verwachtingen van deze film. Dus ja, ik werd wel blij van die teaser die gelanceerd werd. Ja, maar wat ik ook wel, tuurlijk, noem dat. Sowieso een verhaal in komen. Maar waar ik wel van sta te kijken, is dat ze ook daadwerkelijk voor de film het officiële Formule 1 logo mogen gebruiken als titel van de film.
Ja, maar ja, het is echt in samen, maar ook de trailer werd ook gewoon als eerste gedeeld via de echte Formule 1 kanalen. Hij staat op de Formule 1 YouTube. Die zijn echt helemaal on board. En wat dat betreft, dan moet je natuurlijk bij de Formule 1 moet je wel gewoon echt een goed idee hebben. Want die kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, we bedenken zelf wel wat. We gaan zelf wel een film maken en ja.
Ja, maar Formule 1 heeft daar niet, ik weet niet wat het budget is, volgens mij rond de 300 miljoen of zo.
Ja, ik las dus dat veel te veel was. Vooral omdat ze in al die landen waar ze dan ook nog weer filmen krijgen, ze ook allemaal nog weer peuteren ze weer geld los. En dus uiteindelijk hoeveel de film echt kost, zeg maar, voor hunzelf. En het budget wat er beschikbaar is, zou minder zijn. Maar nou ja, in ieder geval wel echt heel cool dat ze het doen. En ik vind het ook wel, aan het begin was ik wel wat huiverig. Dat ik dacht, ja, oké, 11e team. En je geeft ze ook gewoon op de raceweekenden, zeg maar, ineens alle vrije ruimte om maar te doen en laten wat je wil. Maar dan zeg je ook weer tegen een team als Andretti, ja, voor jullie is er op de grid geen ruimte. Maar voor een filmcrew wel, weet je. Dat stak me aan het begin wel een beetje, maar
ze racen niet echt mee, hè?
Ik snap het. Alleen, weet je, er is wel op Silverstone hebben ze gewoon twee garages. Ja, daar kan Andretti ook in zitten, weet je wel? Ja. En dan hebben we gewoon een echt 11e team wat meedoet. Maar dan wel een film maken over een 11e team. Met volle steun van de Formule 1, weet je wel? Dat stak me aan het begin een beetje. Maar ja, dan zie ik nu de beelden en dan ben ik ook wel in een simpele ziel. En dan denk ik, nou goed, 25 juli 2025. Ik hou hem vrij in de agenda, weet je wel? Dus zo ben ik dan ook wel weer. Ik heb
er zin in. Zit er meer agenda, dan maken wij 26 juli 2025 maken wij een extra podcast om de film of te bashen of helemaal te prijzen.
Nou, ik heb er zin in. Wat is het? Warner Bros, bel ons. Wij willen graag wat doen. Dat is echt leuk. Dus ik hoop op het beste. Ik hoop op een goed verhaal. Als het een verhaal à la Top Gun Maverick wordt, dan vind ik het helemaal prima. Dus
om niet dat die auto's gaan vliegen.
Nou, ik denk wel dat er wat auto's gaan crashen. Dus dan wel een beetje vliegen, ja.
Ja, crash hebben we wel gezien. Daar hebben we de eerste foto's al van gezien. Dat zij, opzettelijk auto's lieten crashen. Dus dat voor de mensen die dat willen zien in de film, dat gaat zeker gebeuren.
Zeker. En
zonder crash is er natuurlijk, er zit er al helemaal geen verhaal in.
Exact. En mocht je de teaser dus nog niet gezien hebben, hij staat op het YouTube-kanaal van de Formule 1. 1 minuut 46 is hij. Nou, lekker. Echt mooie plaatjes. Hebben ze voor mij wel redelijk goed voor elkaar. Dus ik heb er zin in. Dat is volgend jaar. 25 juni 2025 in Nederland, als het goed is. Dus dat. Dat was F1. Dan gaan we nog maar verder over F1. Maar dan over 2 weken. Dan gaan we weer echt racen.
Ik zou eigenlijk eerst zeggen, voordat we doorgaan naar de volgende raceweekend, is nog even een chapeau voor het afgelopen raceweekend. Het was een van de mooiste races van het seizoen. Wellicht zelfs de mooiste race van het seizoen.
Nee, absoluut.
Maar ook als je kijkt naar de inhaalacties. Er waren heel veel inhaalacties, maar ook ronde 18. Hamilton pakt de leiding in de wedstrijd. Ronde 19. Hamilton en Russell schieten van de baan en Norris pakt de leiding.
Ja. Silverstone always
aan de leiding gelegen.
Nou ja, maar het was in drie ronden tijd waren er volgens mij iets van drie wissels voor de leiding. En dat is natuurlijk grandioos dat je dat ziet in de race. Dus het is gewoon heerlijk.
Ja, en dus die is vanwege pitstops.
Nou, precies dat. Het gebeurde natuurlijk vanwege de weersomstandigheden. En ja, dat is natuurlijk iets waar ook al tientallen jaren over gesproken werd. Hè. Er is zelfs ooit dus het idee geweest om gewoon regeninstallaties te creëren aan de zijkant van de baan. Om op willekeurige momenten de baan nat te maken.
En dan kunnen de fans geld doneren om de... En als de meter vol is, zeg maar, dan gaan de sproeiers aan.
Ja, Bernie Ecclestone had het idee om dus gewoon sproeiers neer te zetten. Op willekeurige momenten gaan die af en dan betekent regen moet je naar binnen. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat te gemaakt.
Had ook Le Castellet prima gekund trouwens, want daar zit ook zo'n hele installatie natuurlijk. Hadden ze
maar ook is er dan toch een beetje, krijg je dan toch wel een beetje het geval ook van heb je inside information en weet je precies wanneer je naar binnen moet. Laten we dat niet doen. Laten we wel het echt houden zoals afgelopen weekend. Dan heb je tenminste ook niet dat het elk weekend regent op een circuit. Maar het zorgt wel voor heel veel spektakel. En juist ook het creëert races die niet zo standaard zijn. Waarbij de teams niet standaard de strategieën kunnen volgen. Maar moeten inspringen op de omstandigheden. Ja. En dat is mooi. Dus het was een fantastisch weekend. Dus in dat opzicht een applaus voor de Formule 1 zelf.
Ja, en een applausje en voor de Britse zomer. Ja, laten we eerlijk wezen. Want dat is natuurlijk gewoon hetgene wat hier uiteindelijk echt die race echt leuk heeft gemaakt. Silverstone is altijd leuk. Ook met alleen maar zon is een race op Silverstone ook nooit saai. Maar inderdaad, deze veranderlijke weersomstandigheden, heerlijk. En ook ik vind ook wel weer hoe ze het dan uiteindelijk ook in beeld brengen. Ook je hebt het idee, is het nog droog of begint het nou te regenen? En dan ineens dat shot van een hele tribune die allemaal ineens hun capuchon of hun regenjas of wat dan ook allemaal maar aandoen. Dat je denkt, oké, shit hits the fan right now. Weet je wel, gewoon ineens, nu gaat het beginnen. En dan ineens ook inderdaad, dan zie je auto's half van de baan afvliegen. En dat vind ik wel echt leuk. Echt leuk weekend. Echt genoten. Dus om maar eens goed Nederlands te zeggen, Silverstone always delivers.
Ja.
Ja.
Nu moeten we 2 weken wachten.
Ja, ik wil dat bruggetje maken. Gaat Hongarije ook weer deliveren? Dat is de vraag. Het is een beetje Mickey Mouse baantje, hè? Met krappe bochtjes. En het is niet per se de baan voor mijn gevoel waar je altijd het beste kan inhalen. Dus eigenlijk altijd een beetje bocht 1.
Dat absoluut niet.
Beetje bocht 1 en dat, ja, als je niet eruit gebold wordt door Valtteri Bottas. Maar heel veel opties heb je er niet. En wel gekke winnaars natuurlijk gezien. Een paar jaar geleden won Esteban Ocon hier nog ineens een race. Ook zo iemand waarvan je denkt van die heeft sindsdien ook niet echt meer wat gepresteerd. Maar wat gaat het worden? Wie gaat hem winnen in Hongarije? Durf je er nog op Verstappen in te zetten?
Want, bijna niet meer joh. Echt de track record op dit moment met de voorspelling is wel slecht.
Ik durf nog wel in te zetten op een Verstappen hoor. Dus als jullie niet durven doen, dan doe ik het wel. Dan zeg ik gewoon Verstappen, Piastri, Norris.
Zo. En waar zijn de Mercedes'en dan?
Want
we hebben nu ook gewoon Lewis Hamilton zien winnen. En Russell had ook gewoon meegedaan om de overwinning als hij niet was uitgevallen. Dus
die Mercedes, die hebben de goede weg ingeslagen. Die snappen inmiddels hoe het ontwerp van de auto eruit moet zien. Komen heel goed mee. Dus mag je echt niet uitsluiten. Dus ik hou het toch gewoon lekker bij mijn voorspelling. Maar voor hetzelfde geld zijn het geen Mercedes of geen McLaren's en geen Red Bull. Maar is het weer Mercedes. Maar het moet ook niet te eentonig worden. Hè? Dus ik vind wel tijd voor een ander team.
Absoluut. Ik ga voor Norris, Verstappen, Hamilton. Zo, dat is een bold statement. Alexander, wat denk jij?
Ik ga voor Piastri. Okay. Sainz.
Waar en komt hij ineens vandaan?
Ja, ik denk dat hij even een goed weekendje gaat hebben.
Oké. Okay. Maar, oké. Okay. Nou, interessant. Ferrari, die had ik wel een beetje afgeschreven nu inmiddels.
Ja, maar je hebt niet... Ik denk dat ze er wel bij zit. Want je hebt natuurlijk wat tragere stukken. Komt wel goed.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Dat is over 2 weken. Hongarije, altijd leuk.
Maar zo gek dat we daarna niet de zomerstop hebben. Dat we dan eerst, dat we daarna weer naar Spa gaan.
Ja.
Want normaal is altijd, is Hongarije, weet je, dan hebben we de zomerstop.
Ja. Ja, inderdaad.
Ja, je zou inderdaad zeggen van het is klaar, maar nee, inderdaad, niks van het alles. Dat is inderdaad ook wat mijn gevoel zegt. Oké, Hongarije, dus de zomerstop komt eraan.
Ja, en zeg maar...
Het is even wennen.
Ik zeg niet snel van nou, ik heb ook wel eventjes zin in een pauze, maar ik had wel zoiets van, nou, hè, we hebben natuurlijk dit seizoen gewoon weer 24 races. Dan op een gegeven moment, dan heb ik ook wel weer even zin in gewoon even een paar weken, gewoon even rust, weet je wel. En zeker met zo'n rijdersmarkt als nu. Ja. In die zomerstop gaat er dan natuurlijk gewoon qua rijdersmarkt nog wel weer waarschijnlijk veel gebeuren. Dus daar heb ik dan wel weer zin in. En dan heb ik meer even zin in de drama om het racen heen dan echt de races zelf. Dus uiteraard na Spa gaan we natuurlijk ook al na de zomerstop meteen naar Zandvoort. Want Zandvoort is natuurlijk nu de opener van de tweede seizoen zelf. Dus over 3 races dan rijden we in Zandvoort. Lekker.
Het gaat spannend worden.
Zeker, zeker. En, maar goed, eerst dus over 2 weken Hongarije. Uiteraard na de Grand Prix van Hongarije ook gewoon weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.